Gemeente, de tweede collecte is ook vanmorgen voor de evangelieverkondiging onder Israël. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 25, het tweede vers. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Wij lezen nu samen Gods woord uit het 24e hoofdstuk van het evangelie naar Lucas. En daarvan de versen 13 tot en met 35. Lucas 24, en de versen 13 tot en met 35. En zie, twee van hen gingen op dezelfde dag naar een vlek dat 60 stadien van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. En ze spraken samen onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde, terwijl zij samen spraken en elkander ondervraagden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. En hun ogen werden gehouden, dat zij hem niet kenden. En hij zeide tot hen: wat redenen zijn dit die gij wandelende onder elkander verhandelt, en waarom ziet gij droevig? En de een, wiens naam was Kleopas, antwoordende zeide tot hem: zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem en weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? En hij zeide tot hen: welke? En zij zeiden tot hem: de dingen aangaande Jezus de Nazarener, welke een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en al het volk, en hoe onze overpriesters en oversten hem overgeleverd hebben tot het oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook benevens dit alles is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld. die vroeg in de morgen stond aan het graf geweest zijn en zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden dat zij ook een gezicht van engelen gezien hadden die zeggen dat hij leeft. En sommige dergenen die met ons zijn gingen heen tot het graf en bevonden het al zo gelijk ook de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen ze niet. En hij zeide tot hen, o onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben, moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En ze kwamen nabij het vlek waar ze naartoe gingen. En hij hield zich alsof hij verder gaan zou. En zij dwongen hem, zeggende, blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde, als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het. En als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend en zij kenden hem. En hij kwam weg uit hun gezicht. En ze zeiden tot elkander, was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg en als hij ons de schriften opende? En zij, opstaande terzelfde uren, keerden weder naar Jeruzalem en vonden de 11 samenvergaderd en die met hen waren, welke zeiden, de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En zij vertelden hetgeen op de weg geschied was en hoe hij hun bekend was geworden in het breken des broods. Tot zover de lezing van Gods woord. Wij willen vanmorgen een gedeelte uit deze geschiedenis van de Emmausgangers gaan overdenken. Heel de geschiedenis is natuurlijk eigenlijk niet mogelijk, omdat er zoveel in deze geschiedenis vermeld wordt wat onze overdenking en onze aandacht waard is. Vandaar een keus uit dit geheel. Onze tekst is vers 27. En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. Laten wij nu samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken en de Heere om zijn zegen bidden. Dan willen wij in onze gebeden voorbeden doen voor onze ouderling broeder Prins. Hij was in de afgelopen week al voor onderzoek in het Academisch Ziekenhuis in Utrecht. Hij moet daar vanavond weer terug. En morgen zal hij horen of een operatie mogelijk is. Laten wij de Heere bidden. O Heere, we zien ook in dit morgenuur op deze tweede feestdag tot u op. We zijn ook vandaag weer samengekomen en dat is nog een voorrecht door ons door u gegeven, dat wij ook vandaag nog weer een ogenblik af mogen zonderen om nog weer een keer naar het paasevangelie te luisteren. Naar die blijde boodschap, want dat is toch het paasevangelie. De boodschap, de Heere is waarlijk opgestaan. We mogen daar ook vanmorgen nog weer van horen, Heere. We mogen vanmorgen ook nog weer horen dat gij de overwinnaar zijt van de dood en dat gij alles volbracht hebt en dat gij als de grote profeet en de geduldige onderwijzer uw dwalende discipelen onderwijs hebt gegeven en hen uitgelegd hebt in de schriften al de dingen die van u geschreven waren. Heere, wij vragen van u dat we vanmorgen, net als deze Emmausgangers over wie de prediking gaan zal, brandende harten mogen ontvangen, als ons ook vanmorgen de schriften worden geopend. En dat wij, net als zij, iets mogen ervaren van de verwondering, als in de schriften geopenbaard wordt wat tot onze zaligheid dient en wat in die enige zaligmaker alles geopenbaard is. Heere, zegen ons. Kom met uw geest in ons midden en werk krachtig en onwederstandelijk. En wilt u het geven, Heere, dat ook op deze tweede dag, die inderdaad toch ook nog een dag is waarop wij ons met dat paasevangelie bezig mogen houden, dat deze tweede dag ook nog rijke vruchten mag dragen. Vruchten van geloof en bekering. En zorgt u dan zelf voor de eer van uw naam. Heere, wij vragen van u dat u ons niet alleen bij de prediking van uw woord zou willen gedenken, maar dat u ons ook zou willen gedenken bij de bediening van het sacrament. Als aan een tweetal kinderen der gemeente vanmorgen het teken en zegel van het verbond mag worden toegediend. Laat daaruit ook een sprake tot ons komen, tot een ieder van ons. Allereerst tot de ouders die hun jawoord geven en hun kind ten doop houden, maar overigens ook tot de hele gemeente, want het wordt ons allen op een zichtbare wijze vanmorgen immers weer voorgehouden dat er vergeving is, reiniging in het bloed van de Heere Jezus, en dat dat offer dat hij op Golgotha gebracht heeft absoluut noodzakelijk is voor een ieder van ons, en dat buiten dat bloed en buiten de geest van Christus er geen leven en geen zaligheid is. Bind dat ook op ons hart, Heere, en mag dan ook via het zichtbare woord het evangelie zo tot ons komen dat wij het verstaan mogen. Denk aan deze kinderen, denk aan deze ouders. Geef dat deze kinderen in gezondheid en in voorspoed mogen opgroeien en bovenal kinderen mogen zijn waar gij het zaad van het evangelie in het hart plant. En geef de ouders genade om wat ze vanmorgen beloven in hun leven ook na te komen en te volbrengen, de kinderen op te voeden en te onderwijzen in de leer die naar de godzaligheid is. Heere, zegen ons met elkaar. Laat uw naam heerlijk worden als op vele plaatsen vandaag toch ook nog het woord mag worden verkondigd. Laat de nalezing nog rijker zijn dan de oogst. En wilt ge uw genade verheerlijken, o God, daarin dat er ook vandaag nog velen zouden mogen worden toegebracht die kennis aan u en aan uw heil ontvangen. Zegen uw woord overal in deze wereld. We bidden u bijzonder dat u het evangelie ook tot zegen wilt stellen onder het volk van Israël. Daar is het allemaal gebeurd. Op dat stuk grond waar zij nu leven, de Joden, het volk Israël. Daar hebt gij, Heere Jezus, uw voetstappen gezet. Daar zijt ge gekomen tot het uwe. Maar de uwen hebben u toen niet aangenomen. En ze hebben ook de leugen geloofd. De leugen verzonnen door het Sanhedrin, dat ze discipelen gekomen zijn toen zij sliepen en dat zij hem gestolen hebben. Heren, en dat woord is verbreid geworden tot op de huidige dag, schreef Matthäus. Eigenlijk is het nog steeds zo tot op de huidige dag. We bidden van u, Heren, dat u het deksel weg wilt nemen. En dat u de blinde ogen openen wilt. En dat u geven wilt dat ook daar besef mag komen en geloof mag gewerkt worden dat Jezus de Christus is en hij alleen. Laat uw woord dan tot zegen zijn en laat het een kracht tot zaligheid mogen zijn. Heere, hoor ons in de vergeving van al onze zonden als we u deze dingen bidden. We denken ook aan onze zieken. En aan hen die niet naar de kerk kunnen vanwege ziekte, vanwege gebreken, vanwege de ouderdom en wat er dan ook allemaal zou kunnen zijn. We dragen bijzonder onze broeder Prins aan u op, die in de afgelopen week in het ziekenhuis was en die daar verschillende onderzoeken heeft ondergaan. maar die vandaag weer terug moet en die eigenlijk op uitslag wacht wat er nu verder gebeuren zal. Heere, geeft u dat er voor hem mogelijkheden en middelen zijn die nog mogen leiden tot zijn herstel en tot genezing. En wilt u werken, Heere, door middel van degene die gij daartoe bekwaamheid hebt gegeven, opdat door middel van hun werk ook zijn gezondheid mag worden bevorderd. Maar wilt gij bovenal hem wat de ziel betreft gedenken en deze weg, deze periode in zijn leven, deze, we zouden bijna zeggen, omweg in zijn leven, nog willen gebruiken tot zaligheid en tot meerdere kennis van u en van uw genade. Zorgt u voor alle die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart. En weest u ook met hen die geestelijk in duisternissen en in moeite en in nevels verkeren. Laat het licht, het zonlicht van Pasen in hun leven doorbreken. En geef gij dat de kennis van u en van uw genade in de Heer Jezus Christus in het leven van uw volk en kinderen mag toenemen. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, voordat we tot de prediking van het evangelie overgaan, willen we met elkaar eerst het formulier voor de bediening van de heilige doop beluisteren, in verband met het feit dat twee kinderen het sacrament zal worden toebediend. Ik lees u dus het doopsformulier. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij deze kinderen genadig wilt aanzien en door uw heilige geest uw zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat zij dit leven, dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem onze Heere Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik dan nu de ouders verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen? Ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen? Ten derde of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen? Wat is daarop uw antwoord, broeder en zuster Wildeman? Broeder en zuster Koelewijn. Het is dankzij de inzetting, de instelling, dankzij de geopenbaarde wil van de Heere dat u met de kinderen die de Heere u kort geleden heeft willen geven vanmorgen ook in zijn huis mag komen en dat u voor uw kinderen ook het zegel en teken van het verbond mocht begeren. Kinderen horen erbij. Dat heeft God ook al laten weten onder het oude verbond, toen hij Abraham bevel gaf dat ook de kinderen besneden moesten worden. God rekent die er ook bij. God geeft die ook een plaats op het erf van het verbond. En al kun je dat in de paasgeschiedenis niet zo nadrukkelijk terugvinden, in de pinkstergeschiedenis wordt het met name wel weer heel nadrukkelijk vermeld. Als daar de belofte van de komende geest vervuld wordt, de geest die ook zal komen op zoals Joël heeft geprofeteerd en zoals Petrus mag citeren op uw zonen en op uw dochteren. Jazeker, ook onder het nieuwe verbond rekent de Heere de kinderen erbij. We hebben dat ook weer gelezen uit het formulier dat de Heere via Petrus het op de Pinksterdag gezegd heeft. U komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zoveel als er de Heere onze God toeroepen zal. En is dat ook niet nodig voor onze kinderen? Ik zei, je kunt het in het paasevangelie zozeer niet terugvinden. Daar komen geen kinderen in voor. Maar datgene wat in het paasgebeuren openbaar kwam, dat hebben onze kinderen wel nodig. Ik denk alleen al aan het begin van dit formulier. Wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns. En als je het verder doortrekt zoals de apostel Paulus dat doet in de tweede hoofdstuk van de brief aan de Efeziërs, dan geldt het ook van onze kinderen. Daarom dat we dood zijn in de misdaden en in de zonden. Dat is een ontzaglijke gedachte. Van je kinderen te moeten denken, van je kinderen te moeten zeggen, kinderen des toorns, die in het rijk van God niet kunnen komen. Dood in misdaden en in de zonden. En hoe kan dat veranderen? Door de kracht van de levende Christus. Door de opstandingskracht. Door die kracht waardoor hij uit de dood verrees en uit het graf kwam. Door diezelfde kracht kunnen ook wij en onze kinderen uit het zondegraf, uit het doodsgraf van de zonde opstaan. En daarom, het is een zegen, God rekent de kinderen erbij. En hij biedt ook het aan kinderen aan, ook het paasheil. En u als ouders hebt van de Heere opdracht gekregen en u hebt het zojuist nog eens uitdrukkelijk met uw belofte op u genomen en als een taak voor u gezien, dat u uw kinderen ook ten aanzien van deze dingen zult onderwijzen. Doe dat in getrouwheid. En laat uw hulp en uw verwachting daarbij van de Heere alleen zijn. En smeek, ook voor uzelf, maar ook voor uw kinderen, om de doorwerking van die paaskracht. Opdat in uw leven en in uw gezinsleven openbaar mag komen dat we een levende zaligmaker hebben. En dat zijn leven in ons tot openbaring zou mogen komen. God zegene u bij uw verantwoordelijke taak, opvoeders van kinderen te zijn. Gemeente, wij zingen na de doopsbediening het vijfde vers van de 105e psalm. Janus, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Hendrikje, Antje, Geertje, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. De bediening van de heilige doop beëindigen met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw heilige geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze gedoopte kinderen met uw heilige geest altijd wilt regeren. Opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hun en ons allen bewezen hebt mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid tot de dienst der offeranden en wij zingen uit Psalm 119. Het 9e en het 14e vers. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, en och dat ik klaar en onderscheiden zag hoe ik mij naar uw bevelen moet gedragen. 9 en 14 van 119. Thank you. twee mensen onderweg van Jeruzalem naar Emmaus. Bedroefd, teleurgesteld. En ze kunnen elkaar ook niks meer geven. Ze kunnen met elkaar spreken, dat doen ze dan ook. Maar ze kunnen elkaar niet helpen. Ze kunnen elkaar niet uit de moeite, uit de teleurstelling, uit de put halen. En dan komt er een vreemdeling bij hen. Een vreemdeling, althans zo denken zij. Ze weten niet wie het is. Ze herkennen hem niet, al kennen ze hem wel. Maar hun ogen worden gehouden dat ze hem niet herkenden. En dan ontstaat er tussen die twee, met aan de ene kant en die vreemdeling aan de andere kant, een gesprek. Eerst laat hij hen helemaal uitspreken. Hij geeft hen gelegenheid om uit te zeggen al wat hen bezighoudt, al wat hen drukt, al waardoor ze teleurgesteld zijn, al de hopeloosheid en de uitzichtloosheid van hun leven. En als ze dan uitgesproken zijn, neemt hij het woord. Eerst luistert hij en dan gaat hij spreken. Eerst krijgen zij gelegenheid om te doen wat een van de psalmen zegt: stort voor mij uit uw ganse hart. En dan komt hij met zijn pastoraal onderwijs. Wie zijn die twee? Twee discipelen, niet behorend tot de intieme kring van de 12, maar uit de bredere kring van de volgelingen van de Heere Jezus Christus. Er waren er meer die in hem geloofden, al had hij ze natuurlijk niet allemaal uitverkoren om straks zijn apostelen te zijn. Maar uit die bredere kring van hen die in hem leerden geloven, zijn ook deze twee afkomstig. We weten niet veel van hen af. Cleopas, dat is de naam van de ene. En zelfs de naam van de andere is ons onbekend gebleven. Ze gaan naar Emmaus. Omdat ze daar wonen, ik weet het niet. Maar waarom bleven ze niet in Jeruzalem? Omdat ze daar ook niets meer konden vinden. Dat was hun ervaring immers. Jeruzalem, dat was de stad waar alles stuk gelopen was. Daar was hun meester veroordeeld. Daar was hun meester ter dood gebracht. Daar lag het graf van hun meester. En daar waren nog wel andere volgelingen van de Heere Jezus, net zo teleurgesteld en bedroefd als zij. Maar ze hadden ondervonden in die kring dat het daar ook niet te vinden was. En dus gaan ze weg uit Jeruzalem naar Emmaus. En dus verlaten ze niet alleen de herder, deze dwalende schapen, maar ze verlaten ook de kudde. En ze laten ook de gemeenschap met de anderen achter zich. Wat moet er van hen terechtkomen? Wat zullen ze in Emmaus aantreffen? En waar ze verder ook aankomen en terechtkomen, wat zal er van deze twee terechtkomen? En toen kwam die vreemdeling. En toen kregen zij gelegenheid om het allemaal te zeggen. Jezus, de Nazarener. Over degene in wie ze geloofd hadden, op wie ze gebouwd hadden, op wie ze hun hoop gevestigd hadden. Wij hoopten dat deze het was die Israël verlossen zou. En over de overpriesters en de oudsten die Jezus ter dood veroordeeld hadden. En over het vonnis dat voltrokken is. En over die wonderlijke dingen die er daarna gebeurd zijn, want ze waren er toch allemaal getuigen van geweest en ze wisten er toch allemaal van dat Jezus in het graf gelegd was. En nu waren er een paar dagen geleden een paar vrouwen bij het graf geweest en die kwamen terug bij het graf vandaan en die hadden verteld dat Jezus er niet meer was en dat engelen tot hen gesproken hadden dat hij zou zijn opgestaan. En toen waren er een paar discipelen uit de kring van Jezus volgelingen gaan kijken en toen hadden ze gevonden dat die vrouwen gelijk hadden, het graf was leeg, maar, en daar eindigt het, in een snik. Hem zagen ze niet. En als ze hem niet zien, en als hij er niet meer is, dan heeft het leven toch ook geen zin meer. Dan is alles toch mislukt. Dan hebben ze toch tevergeefs geloofd en tevergeefs gehoopt en tevergeefs verwachtingen gehad. Maar waarom herkenden ze die vreemdeling dan niet, die bij hen kwam en die met hen begon te spreken? En voor wie ze hun hart hebben uitgestort, waarom herkenden ze hem dan niet? Dat was zijn werk, dat was opzet. Hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. Dat moest zo. En laat dat zo ook maar even blijven. Dat is wijsheid die een mens niet terstond begrijpt, maar wel goddelijke wijsheid. Zo doet de Heere dat ook wel vaker. Onthoudt u dat, dat de Heere dat wel vaker doet en ook in uw leven wel eens zou kunnen doen en misschien wel bezig is te doen. Hij kan ons een ogenblik, hij kan ons een bepaalde periode in het onzekere, in de duisternis laten, in de onkunde, met gesloten ogen, opdat daarna des te heerlijker en des te rijker het genadelicht in ons leven zou kunnen gaan schijnen. Maar al waren hun ogen dan gesloten, zijn oren stonden open. En hij heeft geluisterd. Hij is hen geen ogenblik in de rede gevallen. Ze konden uitspreken. Kleopas en zijn onbekende reisgenoot. Ze konden zich uitspreken. En hij luisterde. Dan zei de een dit. Dan zei de ander dat. En ze vulden elkaar zo aan. En de nood van de een bleek de nood van de ander te zijn. En het verdriet van de een is herkenbaar in het verdriet van de ander. En alsmaar luisterde hij. Totdat zij aan het eind waren, met wat ik zo pas die snik noemde. Hem zagen ze niet. En intussen al luisterende heeft hij de kwaal ontdekt. Heeft hij ontdekt waar het allemaal op vast zat. Op het feit dat ze hem niet zagen, zat het daarop vast. Dat ze hem kwijt waren, of zat het ergens anders op vast? Lag het aan hem of aan hen? Het lag aan hen. En die kwaal gaat hij genezen, behandelen en genezen. En dan begint hij te spreken, eerst met een woord van ernstig vermaan. Onverstandigen. Mensen die hun verstand wel hebben, maar niet gebruiken. Onverstandigen. En tragen van hart. Die er eigenlijk ook niet die ernst en die ijver bij aan de dag gelegd hebben. En er werk van gemaakt hebben om echt te ontdekken en verder te komen. Traag zijn ze geweest. En waarin waren ze dan zo nalatig? En zo traag en waarin bleek hun onverstand. En daarin dat zij niet getrouw zijn geweest en ijverig gespeurd hebben in het woord van God. Ze zijn traag geweest in het geloven in wat de Heere geopenbaard heeft. Hebben ze dan de schriften dichtgelaten? Nee, dat zegt de Heere Jezus niet. Dat verwijt hij hen niet. Hij verwijt hen niet dat ze niks geloven. Hij verwijt hen niet pure ongelovigheid. Maar hij verwijt hen dat ze niet geloofd hebben al hetgeen de profeten gesproken hebben. Ze hebben hier een greep gedaan en ze hebben daar een greep gedaan. En toen hebben ze uit die grepen die ze in het woord van God hebben gedaan, uit de belofte hier en uit een woord daar, de conclusie getrokken dat het zo zou zijn en zo zou gaan. Hun eigen ideeën hebben ze aan het woord van God opgedrukt. En dat kwam doordat ze selectief te werk gingen. Maar alles wat de profeten gesproken hebben, dat hebben ze niet nagespeurd. Ze hebben bijvoorbeeld ook heel wat van wat de profeten gezegd hebben laten liggen en onbenut en ongebruikt gelaten. Ze hebben geen erg gehad in de 22e psalm, de psalm van het lijden van Christus. Ze hebben geen erg gehad in het 53e hoofdstuk van Jesaja, het hoofdstuk van lijdende knecht des Heren. Ze hebben geen erg gehad in zoveel plaatsen in de profetische geschriften waar het ging over dat kruis en dat sterven en dat graf. Ze hebben alleen gelezen over de koning, over de verlosser die Israël zou verlossen. Dat kwam duidelijk uit in hun klacht, in hun verzuchting. Wij hoopten dat deze het was die Israël verlossen zou. En alles wat de profeten daarover gezegd hebben, dat hebben ze naastig nagespeurd. En dat hebben ze naastig met elkaar besproken. En daar hebben ze hun conclusies uitgetrokken. Maar de weg waarlangs hij dat zou doen, de weg waarlangs hij tot zijn heerlijkheid zou ingaan, die weg hebben ze niet gezien. En dat profetisch woord bleef onbekend. En toen liepen ze vast. Hoe kan het anders? Toen liepen ze vast op Golgotha, bij het kruis, bij het vloekhout, bij het graf en de zware steen voor de opening van het graf. Hoe kan het anders? Een mens moet wel vastlopen als hij zomaar eens een greep doet in de Bijbel en een paar woorden van God neemt en leest en overdenkt en toepast. Een mens moet wel vastlopen als hij over vele dingen die de Heere geopenbaard heeft heen leest. Alles wat God geopenbaard heeft moet toch gekend en onderzocht en geloofd worden. Hadden ze dat maar gedaan, dan hadden ze geweten dat Golgotha noodzakelijk was. Dat dat ook in het plan Gods was opgenomen. Dat de Christus al deze dingen moest lijden om zo tot zijn heerlijkheid in te gaan. Als ze maar meer ernst gemaakt hadden met alles wat het woord van God zei. Als ze ook maar meer ernst gemaakt hadden met die profetische woorden die spreken over de verdorvenheid en de ellendigheid van het zondaarsbestaan. Als ze maar erg gehad hadden in dat profetische woord, bijvoorbeeld bij Jeremia, arglistig is het hart, dodelijk is het, dan hadden ze ook iets kunnen begrijpen van de onvermijdelijkheid en van de noodzakelijkheid van de dood van Christus. Want voor de zonde, voor de schuld, kan niet anders betaald worden dan met de dood van de Zoon van God. Hoe zou anders de scheiding die de zonde tot stand teweeg gebracht heeft tussen God en mens ongedaan gemaakt kunnen worden? Moest de Christus niet al deze dingen lijden? Er was toch maar één weg voor hem naar de heerlijkheid en naar de troon? Jawel, ze hebben wel gelijk, die Emmausgangers, als ze geloven dat Jezus Israël verlossen zou, dat hij verlosser zou zijn, dat hij koning zou zijn, dat hij regeren zou, dat hij macht zou uitoefenen. De weg waarlangs hij tot die heerlijkheid komt, dat was het probleem. Dat zagen ze niet. En toen ging die onbekende wandelaar hen op die punten in het woord van God juist onderwijzen. Hij nam de schriften in de hand. En zoals de tekst zegt, begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften, hij slaat niks over, in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. Bij Mozes beginnend, de boeken van Mozes zijn daarmee bedoeld, en dan de profeten, de vroege profeten, zoals ze in het Hebreeuws genoemd worden, Samuel en koningen, en de latere profeten, wat wij dan gewoon zijn de profeten te noemen, Jesaja, Jeremia en de anderen, in al de schriften, ook de psalmen, die er ook bij, En steeds weer wees hij aan wat ze eigenlijk toch eigenlijk hadden kunnen weten. Wat ze zelf ook hadden kunnen lezen. Waar ze van de jeugd af aan toch ook bij opgegroeid en opgevoed waren. Steeds weer wees hij hen bepaalde dingen aan. En hij laat hen zien dat Mozes van Christus gesproken heeft. En dat de profeten van Christus gesproken hebben. En dat de psalmen van Christus gesproken hebben. En niet alleen van zijn heerlijkheid, maar ook van zijn vernedering, van zijn lijden, van zijn sterven, van zijn begrafenis. Mozes, en om nou niet alles van Mozes te noemen, maar Mozes was toch de man die geschreven heeft over de dienst der verzoening, over de offers die geslacht werden, wier bloed vergoten werd, gesprengd werd, de offers die in vuur opgingen op het altaar. Mozes heeft van mij geschreven, zo had hij al eerder gezegd en zo zegt hij het nu ook tegen de Emmausgangers. Mozes heeft aangewezen dat de Christus al deze dingen moest lijden, want er ligt toch schuld, er is toch ongerechtigheid, er moet toch verzoening gedaan worden. En hoe kan er verzoening geschieden? Toch alleen maar in de weg van het bloed. Zonder bloedstorting geschiedt er toch geen vergeving, zei Mozes dat niet? En zo wijst hij in Mozes aan wat van hem geschreven is. Hij maakt zichzelf nog niet bekend. Hij laat hen zelf de conclusies trekken. Jazeker, Mozes heeft van Christus geschreven. In de koperen slang die verhoogd werd. Alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Waar was die koperen slang voor nodig? Die Israëlieten waren toch gebeten door de giftige slangen. Ze zouden toch sterven. En alleen het zien op die slang zou hen kunnen genezen. Zo heeft Mozes van Christus geschreven. En de profeten, om er nou ook uit de profeten niet alles te noemen. We hebben zoveel tijd niet als Jezus had met die Emmausgangers van Jeruzalem naar Emmaus 2 uur wandelen. Zo lang duurt de kerkdienst immers niet. We hoeven ook alles niet op te noemen en alles uit te werken, maar ik noemde dat 53ste hoofdstuk van Jesaja. Toen de profeet schreef over dat schaap, stemmeloos voor het aangezicht van zijn scheerder, hebben ze dat niet gelezen? Deze twee, Kleopas en zijn vriend. Dat woord uit datzelfde hoofdstuk, hij was veracht. En de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. Hebben ze dat ook al overgeslagen? Geen wonder dat ze vastliepen. Geen wonder dat ze zeiden, wij hoopten in de verleden tijd. En dat woord van die andere profeet Zacharia, ik zal de herder slaan. En de schapen zullen verstrooid worden. Zwaard ontwaakt tegen mijn herder. En tegen de man die mijn metgezel is. Hoe hebben ze dat dan verstaan? Of hebben ze daar nog nooit bij nagedacht? Terwijl het toch zo letterlijk vervuld is. Want hier zijn er twee van die schapen. En ze zijn immers verstrooid. Nu de herder geslagen is. En dat andere woord van Zacharia, waar het ging over de 30 zilverlingen die hij waard geacht is geweest. Hoe letterlijk is dat vervuld in het verraad van Judas. En in al de schriften, we hebben er in de lijdenstijd er een en andermaal bij stilgestaan. Hoe de schriften vervuld werden. Dat woord van de verdeling van de klederen van Jezus. Door de soldaten aan de voet van het kruis. Dat woord dat voorzegd was in de 22ste psalm. Dat woord over de edict die men hem gegeven heeft. Een edicteug heet zelfs een gunstbewijs. Terwijl de dorst de lippen saam doet kleven. De 69ste psalm. En dat gaat toch weer over hem. De dingen die van hem geschreven zijn. Hebben ze er nou nooit erg in gehad. En zo is de hoogste profeet aan het werk. Zo is Christus, die ze dan nog niet herkennen, bezig Christus te prediken. Hij heeft heel wat op zijn deze discipelen aan te merken. Komt ook wel uit in de manier waarop hij hen aanspreekt. Onverstandigen en tragen van hart. Hij zou ook kunnen zeggen, mensen, het is allemaal je eigen schuld. Het is allemaal ongeloof. En ze dan in hun ellende laten. Ze geërgerd van hen afwenden. En ze aan hun lot overlaten. Hij had het kunnen doen. Maar hij deed het niet. O nee, in bewogenheid zoekt hij ze op. Zoals het slot van de Hebreeënbrief zegt. Dat de grote herder der schapen zijn schapen ook weer aan het opzoeken is. Hij is wel geslagen, deze herder. En de schapen waren verstrooid. Maar nu is hij opgestaan. En God heeft de grote herder der schapen door het bloed van het Nieuwe Testament uit de doden wedergebracht. En het eerste wat hij gaat doen, dat is die verdoolde schapen opzoeken. Een dwaalzieke hart houdt hem daar niet van terug. Een ongelovigheid houdt hem er niet van terug. Nee, in grote gewilligheid gaat hij, die ook de barmhartige hoge priester is. En die behoorlijk medelijden kan hebben met hun zwakheden. Met de onwetenden en dwalenden. Aan hun zielen arbeiden. Hij gaat hun verstand verlichten. Hij gaat de nevels opdoen klaren. Hij gaat het ongeloof verdrijven. En hij gaat hen brengen tot het licht. Ondanks alles wat hij op hen aan te merken heeft. En daar zwijgt hij ook niet over. Maar dat is Gode zij dank ook niet zijn laatste woord. O onverstandigen en tragen van hart. En bereikt hij zijn doel? Gaan de nevels weg? Breekt het zonlicht door? Ja, want terwijl hij spreekt en tot hun oor zich wendt, is daar ondertussen, en daar zijn ze zich misschien nog niet eens helemaal op dat moment althans bewust van geweest, althans ze kunnen dat niet helder en duidelijk onderscheiden en onder woorden brengen, maar op datzelfde moment is daar met het woord van Jezus ook de onzichtbare werking in het hart van deze twee. Nee, ik zei al, dat konden ze zich op dat moment nog niet eens goed realiseren, maar achteraf, zoals het vaak gebeurt, achteraf. Als de Heere er meer licht over geeft en als het doorbreekt, achteraf hebben ze het zich gerealiseerd en als ze straks hem hebben herkend in de breking van het brood, kijken ze elkaar aan. En dan zeggen ze niet, oh wat jammer dat hij nou weg is. Maar dan zeggen ze, was ons hart niet brandende in ons, toen hij tot ons sprak op de weg en ons de schriften opende. Achteraf herinneren ze zich dat gevoel van binnen, dat als een soort brand, als een soort vuur was, hun harten werden warm bij wat hij zei, toen hij de schriften opende. Hadden ze het ooit wel eens eerder zo gehoord? Ja, er was al een vuurtje in hun binnenste ontbrand, al eerder. En het had ook wel eens een keer helder gebrand, maar door de gebeurtenissen van die afgelopen dagen was het als het ware uitgeblust. Nog niet helemaal. Er lag as overheen, er smeulde alleen nog wat. Maar de heiland komt en hij gaat de schriften openen en dan blaast hij dat vuurtje dat bijna uitgeblust was weer aan. En dan rakelt hij dat vuurtje weer op. Hoe dan? Eenvoudig door onderwijs te geven. Eenvoudig door te laten zien dit en dat en dat. Door de schriften te openen. En door zicht te geven op wat de Heere geopenbaard heeft. Ach, weet u, het woord van God, de schriften kunnen zo menigmaal voor ons een gesloten boek zijn. En dan lezen we het en we begrijpen er niets van. En we lezen het en onze gedachten gaan nog alle kanten op ook. En we lezen het en we doorgronden het niet. En we lezen het en het raakt ons hart ook niet. Maar als Hij de schriften gaat openen. En als hij door zijn geest onzichtbaar tegelijkertijd ook dat woord van God omtrent hemzelf gaat toepassen en indragen in onze harten, dan worden de harten brandende. Als zij gaan ontdekken wie hij is, zoals hij in het woord van God geopenbaard wordt, Als ze dingen gaan zien die ze niet vermoed hebben. Waar ze aan voorbij gelopen zijn. Waar ze overheen gelezen hebben. Waar ze geen zicht op hadden. Als ze dingen gaan ontdekken dankzij zijn onderwijs. En als hij hen duidelijk maakt de noodzaak van zijn lijden. En de genoegzaamheid van zijn offerande. En dat hij weliswaar kwam om Israël te verlossen, maar dat hij dat deed, dat hij dat kwam doen in een weg van lijden en sterven als Sions betalende borg. En als ze zo het juiste zicht en de juiste kennis van hem ontvangen, dan gaan de harten branden. En dan ontstaat daar die band. Of die wordt versterkt als die er al is. Die band tussen het hart en het woord. En dan komt deze profeet ook verder met deze leerlingen. Want dan eindigt de geschiedenis inderdaad daar dat zij die eerst gesloten ogen hadden, dan geopende ogen kregen en hun ogen werden geopend. En zij kenden hem. Het hart was al open gegaan, de ogen gaan open en het geloof breekt door. En als zij dan, zodra Jezus weg is, het besluit genomen hebben om heel de weg van Emmaus naar Jeruzalem terug af te leggen, om naar de discipelen te gaan, om hen te vertellen wat hun wedervaren is, dan blijkt ook wel bij hun aankomst in Jeruzalem dat ze tot inzicht, dat ze tot geloofskennis, dat ze tot geloofsdoorbraak gekomen zijn. En zij vertelden hetgeen op de weg geschied was en hoe hij hun bekend was geworden in het breken des broods. O ja, de heiland, de grote zielenherder, bereikt in het leven van zijn dwalende discipelen zijn doel. En wij nu? Wat doen wij met Pasen? Wat doen wij met dat getuigenis der schriften? Wat doen wij met het woord van vanmorgen? Gemeente, een aantal dingen nog. De eerste, dat is, zo begon de Heer Jezus ook met die Emmausgangers. Dat eerste is nogal vernederend, moet ik u zeggen. Dat is voor de mensen ontluisterend. Want dat zegt ons dat de duisternis en de onzekerheid en de twijfel in het leven van Gods kinderen menigmaal het directe gevolg zijn van gebrek aan kennis van het woord. Dat is nogal vernederend, vindt u niet? Dan worden wij weer op onze plaats gezet. Als onnutte mensen. Als ongelovigen van aard. Want de duisternis en de onzekerheid en de twijfel zijn menigmaal het directe gevolg van gebrek aan kennis van het woord. Hadden ze de schriften nu maar in hun geheel gelezen? En waren ze nu niet maar blijven staan bij dit woord en bij dat woord om daar genoeg aan te hebben? Maar ze zijn niet de enigen. Het is een euvel dat zo vaak voorkomt en je moet het dan bij jezelf toch allereerst maar eens nagaan als er perioden van twijfel en ingezonkenheid en duisternis en onzekerheid zijn, of de oorzaak niet bij onszelf ligt. Of de oorzaak niet daar ligt dat wij dat woord van God zo slecht lezen. En als we het al lezen, dat we het zo slecht verstaan. En dat we met onze vooroordelen en met onze vooropgezette indrukken en ideeën tot het woord komen. En dat wij eigenlijk van tevoren al weten hoe het moet en hoe het zal. Maar wat weten wij? Wij zijn van gisteren en we weten niets. En ligt het vaak daar niet aan dat we de Heere niet laten uitspreken? En dat het woord van de Heere niet die gelegenheid krijgt om in zijn geheel tot ons te komen? En dan komt de twijfel, want dan gaat het anders dan wij gedacht hadden. En dan komt de moedeloosheid, want dan denken we dat God veranderd is. En dan komt de onzekerheid, want dan komt de vrees dat de Heere vergeten heeft genadig en barmhartig te zijn. En dat hij zijn beloftenissen in zijn gramschap heeft afgesneden. Dan gaan we bij God de schuld zoeken. Dat God verandert, dat de rechterhand van de Allerhoogste verandert. En dan heeft God het verkeerd gedaan. En wat de mens dan in zijn duisternis soms niet allemaal durft te denken. Misschien nog niet te zeggen, maar wel te denken. Zou het verwijt dat de heiland de Emmausgangers maakt ook niet vandaag nog bij velen op het juiste adres zijn afgeleverd, als hij zegt, o onverstandigen en tragen van hart. Wie durft te zeggen dat hem dat verwijt niet past? En wie durft te zeggen dat zij dit niet heeft verdiend? Nou ja, wij wekken soms wel de indruk dat we zoveel weten. En we zijn rechtzinnig genoeg. En we weten ja zoveel van woord en belijdenis af. Maar ondertussen, wat weten we? Als het om de persoonlijke beleving aankomt. Als het om de persoonlijke kennis van God en goddelijke zaken aankomt. Zijn we dan ook zo zeker? Als de Heere ons in onze ware gedaante ziet. Wat ziet hij dan bij ons? Diepe overtuigingen, vaste geloofsovertuigingen. Ach, laten we eerlijk wezen. Het staat met het geestelijke leven van Gods kinderen in het algemeen gesproken ook niet zo best ervoor. Wat een onzekerheid, wat een twijfelmoedigheid, wat een gebrek aan vastigheid in het leven. Waar zou het nou door komen? Kunnen wel zeggen, ja, de Heere houdt zijn geest in. Het woord van vanmorgen zou wel eens een ander antwoord kunnen geven. Zou het daaraan kunnen liggen? Dat wij de schriften zo slecht verstaan. En dat we voor dat woord van God zo weinig openstaan. En dat er toch echt ook maar zo weinig honger is. En dat er zo weinig die gestalte is. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. En bewaart u me er ook voor om eenzijdig te luisteren en selectief te werk te gaan. Dat woord, al wat de profeten gezegd hebben, zou dat niet op een gegeven ogenblik meer en meer onze aandacht moeten hebben? Pas toch op voor een benadering van de schrift en voor een lezen van het woord van God, waarbij wij uitgaan van bepaalde vooropgezette ideeën. Pas er toch voor op om eigen meningen over het woord van God heen te leggen. En laat God uitspreken en alles zeggen wat hij te zeggen heeft. En dan vervolgens, deze geschiedenis maakt ook duidelijk dat de weg tot het licht, uit de duisternis dus, dat de weg tot het licht de weg is van de opening van de schriften. En dat wel naar twee kanten. Dan hebben we een uitlegger nodig die het ons verklaart. En dan hebben we ook een inwendige leermeester nodig om brandende harten te krijgen. Maar dat is de enige weg. De weg tot het licht uit de duisternis is de weg waarin de schriften geopend worden. Een uitlegger hadden ze nodig. Ze liepen daar met elkaar. Dat is het begin van deze geschiedenis. Ze spraken samen onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren. En ze zijn bezig met elkaar daar ook nog over te ondervragen. Dus ze zoeken wel een oplossing. Ze zoeken wel naar een antwoord. Maar ze zoeken het bij elkaar. Weet jij het niet, Kleopas? Wat denk jij daar nou van? En hoe zie jij dit nu? En wat denk jij er nou van? En het resultaat? Niet heel. Want dan help je elkaar niet. En dan dien je elkaar niet. Er zal een andere uitlegger moeten komen. En die kwam. En dat was voor hen een onbekende. Dat was voor hen niet de Heer Jezus. Want daar wisten ze op dat moment niks van. Dat kan dus, om zo te zeggen, elke willekeurige door God gezonden uitlegger zijn. En God maakt gebruik van mensen om de schriften uit te leggen. God maakt gebruik in zijn kerk, in zijn koninkrijk, van mensen die hij ertoe roept om het woord van God te verklaren. Dezelfde, zegt Paulus, van de verhoogde Christus heeft gegeven, sommigen tot apostelen, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars. Daarom heeft de kerk des Heren ook dienaars, ambtsdragers gekregen, omdat de Heren er gebruik van maakt. Daarom kregen kinderen ook ouders die hen naar hun eigen belofte ook zullen onderwijzen in de voorzijde leer. Deze doopouders hebben het vanmorgen weer beloofd. Dat ze de kinderen die God hun gegeven heeft zullen opvoeden en zullen onderwijzen. En op dat woord zullen wijzen en in dat woord zullen inleiden. Als die kinderen tot hun verstand zullen gekomen zijn. Naar de mate van dat verstand en naar de mate van de kennis. Aangepast aan de leeftijd van die kinderen. Bij kleine kinderen weer anders dan bij opgroeiende kinderen. Maar dat is de taak die je als ouders gekregen hebt. En dat is de taak die je als opvoeders meegekregen hebt. En dat is de taak die je als grootouders in een bepaald opzicht ook nog hebt. Om te onderwijzen en om anderen de weg te wijzen. De weg naar het woord, de weg in het woord. En wat is dan de taak? Die dingen vertellen, die dingen aanwijzen. Die van hem geschreven staan. Van hem, wiens bloed vanmorgen in het doopwater weer werd afgebeeld. Van hem, wiens offer in de lijdenstijd en op de Goede Vrijdag weer voor onze aandacht werd geplaatst. Van hem, wiens overwinning op de dood op de paasdagen weer verkondigd mocht worden. Van hem, van wie het evangelie zegt dat hij op de dag van zijn hemelvaart de plaats aan de rechterhand van zijn vader ontving. Al de dingen die van hem geschreven zijn, want hij is toch de enige die zaligmaker kan heten. Hij is toch de enige wiens naam onder de hemel tot zaligheid gegeven is. En dat geldt voor een ieder, dat geldt voor onze kinderen. Zij moeten hem leren kennen. En vandaar die taak, die opdracht, dat de Heere mensen geeft om die kinderen en om anderen te onderwijzen in de dingen die van hem geschreven staan. En zo heeft de Heer Jezus dat als die onbekende medewandelaar daar met die Emmausgangers gedaan. Zo moeten wij het ook doen. Maar daarmee is niet alles gezegd. Want er moet, zo zei ik zo pas, tegelijkertijd en ondertussen ook nog dat werk zijn van die inwendige leermeester. Nou, dat kon Jezus doen. Al kenden zij hem niet, hij was wel de hoogste profeet en leraar. En al waren hun ogen op dat moment nog voor hem gesloten, en al was hij voor hen een gewoon mensenkind, toch was hij degene die ook inwendig aan het werk kon gaan. Wat hij nu ook nog doet. Immers door zijn geest. En hoe gaat dat dan? Ik denk aan die ene vrouw van wie we in het evangelie lezen. Het wordt ons hier van die Emmausgangers zo niet precies en in details omschreven. Maar als zij spreken van brandende harten, dan herkennen we daar iets van wat er bij Lydia ook was. Zij zat daar, ze had een uitlegger. Ze zat daar samen met anderen te luisteren naar het woord dat door Paulus gesproken werd. Zij hoorde ons, schrijft Lucas. En Paulus legde uit, wat zal Paulus uitgelegd hebben? Ik ben ervan overtuigd dat deze man die aan de Korintiërs geschreven heeft, dat hij niets anders wenste te weten onder hen dan Jezus Christus en die gekruisigd, daar aan de oever van de Ganges, buiten Filippi, ook Jezus Christus en die gekruisigd gepredikt heeft. Die heeft in al de schriften uitgelegd de dingen die van hem geschreven stonden, van die Christus, van zijn lijden, van zijn offer, van zijn gerechtigheid, van zijn genoegzaamheid, van zijn levenskracht, van zijn heerlijkheid, van zijn majesteit en afijn, dat heeft de apostel verkondigd. En toen hoorde Lydia, daar had ze die uitlegger voor nodig. Ze keerde zich er niet vanaf, ze zat niet te dromen en aan haar werk te denken en aan haar bezigheden voor de volgende dag, want dan had ze weer zaken te doen. Dat was allemaal een ogenblik van haar afgevallen. Zij hoorde ons. En toen, tegelijk, toen was daar ook dat werk in haar hart. Welker hart de Heere opende. En toen dat gebeurde, toen de Heere dat hart opende, toen de Heere dat hart brandende maakte, toen de Heere dat hart ontvankelijk maakte, toen de Heere in dat hart begeerte legde, honger en dorst om meer te horen, toen werd dat horen van Lydia acht nemen. Dat is veel meer. En toen kon ze het achteraf ook zeggen, misschien heeft ze het wel gezegd tegen die of gene. Was mijn hart niet brandende in mij, toen Paulus mij de schriften opende. En gemeente, dat is de weg voor het eerst en bij vernieuwing, om van de duisternis tot het licht te komen. Zit u in donker? Dit is de weg. Luister naar het woord en naar heel het woord. En bid die genadige God om dat onwederstandelijke werk in uw ziel, opdat u acht zult nemen en opdat uw hart brandende zult worden, zal worden, en opdat uw hart ontvankelijk mag worden voor het eerst en bij vernieuwing. Dan wordt het ons echt tot zegen en dan daalt de paasvrucht en de paasvrede ook af in onze ziel. En dan gaan de ogen open die gesloten waren geweest. Dan gaat het licht op, dan verdwijnen de nevels en dan schijnt de zon. Dan krijgt, zo zegt de dichter van Psalm 119, door uw bevelen krijgt mijn geest verstand van God en goddelijke zaken. En dan kan ik niet langer de schuld bij de Heere neerleggen van mijn duisternis. Maar dan kan ik alleen maar mezelf aanklagen dat ik zo lang door eigen schuld, door eigen onachtzaamheid, door eigen vergeetachtigheid, door eigen beter weten in mezelf in het donker heb gehouden. Maar wat een wonder dat hij nu toch kwam. En dat is het derde. Het heil van deze dwalende discipelen ligt vast in de gewilligheid van hun borg. Ik zei zo pas als ze waren weg, de herder was geslagen en zij als schapen waren verstrooid. Waren ze nou nog maar bij de kudde gebleven? Maar zelfs dat niet. Zelfs dat niet. Ze gaan uit Jeruzalem naar Emmaus. Want in Jeruzalem hebben ze ook niks te zoeken. En het gezelschap van Petrus en van die anderen, dat is eigenlijk ook maar een kwelling. Want die kunnen hen ook niks geven. Het liefste zouden ze denk ik nog helemaal alleen geweest zijn. Dat is de dwaasheid van een dwaalziek schaap. Dat hij er alleen vandoor gaat. En dat kan alleen maar op de dood, op het verderf uitlopen. En hoe komt het nou goed met deze twee? Niet uit henzelf. Niet doordat de een tenslotte de ander bij de hand neemt en de ander weet te overtuigen. Laten we teruggaan, laten we toch hopen, laten we het nog eens nakijken in de schriften. Laten we nog eens echt lezen wat er nou staat, want misschien hebben we ons wel vergist. En misschien zijn we haastig tot conclusies gekomen. Nee, nee, niet op die manier. Want een schaap dat aan het dwalen is, gaat hoe langer hoe verder weg. En daar komt niks van terecht. En waar ligt nou het geheim van hun behoud? In het feit dat zij een zaligmaker hebben die het goede werk in hen begonnen is en die het nou nooit meer loslaat. Die erop terugkomt. En als zij wegdwalen, zoekt hij hen op. Daar is hij nu de goede herder voor. Die niet alleen de goedheid van zijn herderschap bewezen heeft toen hij zijn leven voor de schapen stelde, maar die ook zijn goedheid van zijn herdershart gedurig bewijst om hen altijd maar weer na te lopen en altijd maar weer op te zoeken en altijd maar weer terecht te brengen. Hij weet wat van zijn maaksel is te wachten. Hoe zwak van moed, hoe klein ze zijn van krachten en dat ze stof van jongs af zijn geweest. En hij is met barmhartigheid over hen bewogen. Hij praat het niet goed, dat ongeloof, die traagheid, dat onverstand. Hij praat het niet goed. Nee, hij verwijt het hen. Maar het houdt hem anderzijds ook niet tegen. Hij stoot ze daarom niet van zich. Hij laat ze daarom niet aan hun lot over. Integendeel, hij gaat er wat aan doen. Hij gaat geduldig luisteren. Zelfs naar hun ongeloofsklachten luistert hij geduldig. zelfs naar de stille verwijten die ze hem maken, luistert hij. Want luistert u dat ook niet op, dwars door alles wat zij gezegd hebben heen, dat zij het eigenlijk niet konden helpen. Ze hebben helemaal geen erg in het feit dat zij de oorzaak van hun duisternis zijn. Maar het ligt aan hem. Zo zeggen ze toch eigenlijk. Hij heeft hen teleurgesteld. Ze hadden op hem gehoopt en nu heeft hij hen in de steek gelaten. Klinkt dat er eigenlijk niet in door? Nu, ze mogen dat ook nog zeggen tegen hem. Zelfs hun ongeloofsklachten mogen ze in zijn oor uitzeggen. Alleen, ze moeten er dan wel op rekenen dat ze ook behandeld worden naar waardigheid en verdiensten. In die zin dat hij het hen ook eerlijk zegt, onverstandigen en tragen van hart. Maar het is niet het laatste wat hij zegt. Hij zet ze op hun plaats. En als ze op hun plaats gezet zijn, dan neemt hij hen en hij legt hen uit al de dingen die van hem geschreven zijn. Geduldig. Met hun zwakheden geduld hebbend, als de getrouwe en de gewillige leraar. En hij is pas tevreden als hun ogen geopend zijn en als ze hem hebben herkend. En dan heeft hij ook genoeg gedaan voor dat moment. Hij kwam weg uit hun gezicht. Kijk, zo is de Heere en daar ligt het geheim van de zaligheid van zijn kerk. Ze komen niet om, al dwalen ze nog zo af. Ze komen niet om in hun verdriet, al is dat nog zo groot. En al hebben zij de Heere vergeten en verlaten, hij vergeet hen niet, nooit. Kleopas niet, en die onbekende medereiziger van Kleopas niet, net zo min als Petrus. Al hebben zij dan eigenlijk uitgesproken, hij heeft ons in de steek gelaten en nou weten we het niet meer. Het was bij Petrus nog een graadje erger. Toen Petrus zei, ik ken die mens niet. En toen heeft hij Petrus toch gekend. En terwijl Petrus tegenover dat dienstmeisje en tegenover die soldaten beweerde dat er nooit wat geweest was tussen Jezus en hem, heeft Jezus in dat stille uur van Petrus' verloochening, waarin hij voor zijn rechter stond, voor zijn vader de naam van Petrus toch beleden. Vader, ik ken hem, want gij hebt hem mij gegeven. En uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. En op Pasen komt de Heere dat in orde maken. Ook met deze onverstandige en trage van hart. Met deze discipel die gezegd heeft, ik ken hem niet. En als de Emmausgangers straks in Jeruzalem komen, dan krijgen ze niet eens gelegenheid om wat te zeggen. Want de discipelen zijn hen voor de Heere is waarlijk opgestaan. En het bewijs, hij is van Simon gezien. Toen heeft de Heere het recht gezet. Zoals de Heere het met die Emmausgangers ook recht zet. En zoals de Heere het met al de zijnen recht zet. En dan worden ze niet hard behandeld. Maar liefde geeft bij hem altijd de toon aan. Amen. wilt u het woord dat we hebben mogen beluisteren achtervolgen met uw zegen. Wilt gij het indragen in ons hart? Ach, het gevaar is er ook vanavond weer dat we er hier wel naar hebben geluisterd en dat we ook wel met aandacht hebben geluisterd, maar dat er daarna weer andere dingen komen en dat dit woord weer weggaat. En dat het verdwijnt uit onze gedachten en uit onze overleggingen en uit ons hart. Maar wilt u er ons voor bewaren, heren, dat we wat we gehoord hebben naast ons neer zouden leggen? Wilt u er ons voor bewaren dat wij zouden worden wat uw woord tekent als een mogelijkheid, vergeetachtige hoorders? Geef dat wij van u zoveel genade ontvangen, heren, door uw Heilige Geest, dat dat woord post mag vatten in ons hart en dat het blijven mag en dat het zijn werk mag doen voor het eerst of bij vernieuwing. Breng ons op die plaats waar we u mogen leren kennen. Breng ons tot de aanschouwing en de beleving en de aanbidding van dat paaswonder dat gij uw discipelen voorgaat naar Galilea. En dat gij die onwaardige weglopende discipelen uw broeders noemt. En dat ge ze nog waardig acht om een ontmoeting met u te hebben. Petrus ook. O Heere, breng ons tot de kennis, tot de aanbidding en de verwondering over dat onbegrijpelijke wonder. Want langs de weg van dat wonder alleen wordt een mens zalig. En zo zal er toch ook iets van de verwondering gaan komen in het leven van alle die u in oprechtheid mogen liefkrijgen en die door u als herder geleid worden. Heren, die verwondering die kan ons toch niet vreemd zijn op de smalle weg die ten leven leidt. Geef dat we er veel van beleven, veel van beoefenen mogen. En dat het zo alles in u, o Heren, eindigen mag bij wie het begon. Want gij zijt het uit wie alle dingen zijn, maar ook tot wie alle dingen zijn. Heilig uw woord aan ons hart en geef dat er begeerte mag zijn, heren, ook aan de dag van morgen om opnieuw te luisteren naar wat gij vanuit de schriften tot ons hebt te zeggen om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 89, het zevende vers. Gaat ons heen in vrede, draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.